Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met de topvrouw van Bristol, Elise van Oudenhoven. Welkom, fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Met alvast één vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij het afgelopen jaar hebt moeten nemen?
Moeten nemen of
mogen
genomen,
nemen mag ook. Ja. Ik neem aan dat je ook heel veel beslissingen hebt moeten nemen. Misschien wel helaas.
Ja, het af nu 2021 valt dat mee. Eigenlijk zijn de zwaarste beslissingen genomen in 2020, in het coronajaar. Ik denk voor Nederland en voor onze Nederlandse winkels, de belangrijkste beslissing was wel de hervorming van onze human resources afdeling, waarbij we een heel groot stuk geautomatiseerd hebben, maar geïnvesteerd hebben in de ondersteuning van onze filialen door een HR business partnership te ontwikkelen.
En dat doe je dan dus met minder mensen en meer machines? Meer data?
Met meer data en minder mensen die ook eigenlijk wat anders gaan doen dan gewoon het verwerken van de data.
Meer daarover zometeen na 12:30. Nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. Dat is dat Royal Delft het afgelopen half jaar een lagere omzet heeft geboekt. 16% in de min, blijkt uit de cijfers die de aardewerkfabriek vandaag bekend heeft gemaakt. Ik praat erover door met de bestuursvoorzitter van Royal Delft, Henk Schouten. Goedemiddag.
Goedemiddag. Thomas.
Het gaat om een lagere omzet. Onder de streep wel een winst van €317.000. Valt dat dan mee of valt dat tegen?
Nee, dat valt aan de ene kant wel mee. Kijk, een groot gedeelte van de lagere omzet komt doordat wij gestopt zijn met onze activiteiten in Leerdam. Met de fabriek waar we kristal maakten. En dat gaf een daling van de omzet van ruim 6 ton. Als je die verrekent, dan heeft zowel de porselein en fles die heeft een hogere omzet zelfs.
Ja, want laten we dat maar eventjes erbij pakken. Ik neem toch aan dat jullie wat dat betreft, en dat heb je ook in dit programma wel eens toegelicht, nog altijd zeer afhankelijk zijn van wat toeristen wel en in dit geval vooral niet doen. Als die wegblijven, dan heb je toch een begin van een probleem.
Ja, nee, zeker. Wij zijn voor de helft, misschien iets meer of minder, zijn we afhankelijk van toeristen. Maar ook een gedeelte van onze business-to-business omzet gaat natuurlijk naar toeristische winkels of naar toeristische evenementen. Dus wij zijn daar flink afhankelijk van. De corona heeft ons natuurlijk wel geleerd dat we ook zijn gaan kijken naar andere businessmodellen binnen het Delfts Blauw om te kijken of daar nog verdere mogelijkheden zijn. En daar komen we ook binnenkort zeker weer met nieuws.
Nou, wat betekent dat? Want ik herinner me van jouw laatste komst naar dit programma dat je mij een mondkapje gaf van Delfts Blauw. Maar daar kun je denk ik toch niet helemaal de verliezen van die weggebleven toerist mee compenseren.
Nee, maar sowieso is het moeilijk natuurlijk als je ruim de helft van je omzet kwijtraakt. Als je dat vergelijkt met 2019, om dat in 1 of 2 jaar met nieuwe businessmodellen goed te maken. Wij zijn daar toch te afhankelijk van. We zien nu gelukkig wel weer dat met name de Nederlandse toerist weer terugkeert. En we hebben natuurlijk de maatregel genomen om de hele attractie, zeg maar de hele rondleiding, onder te brengen in een stichting en daar de museumstatus voor aan te vragen. En dat is gelukt.
Ja, maar als je zegt, we zijn daar te afhankelijk van, was je daar te afhankelijk van, of zie je nog steeds dat je wel heel erg teert op die buitenlandse toerist? En als die wegblijft, is dat heel erg moeilijk te compenseren?
Nee, dat is sowieso erg moeilijk te compenseren, maar we willen wel dat zoveel mogelijk doen. En dat kunnen we doen door veel meer Nederlandse en toeristen uit de landen om ons heen naar ons toe te trekken. En wat ik al aangeef, door nu die museumstatus aan te vragen, kunnen wij de museumkaart accepteren. En we zien nu echt het aantal Nederlandse bezoekers gigantisch stijgen.
Ja. Dan is er nog iets anders. Dat mag niet onvermeld blijven, want dat heeft zeker invloed op de cijfers. Jullie zitten ook in vastgoed natuurlijk, hè? Met panden, met winkelpanden, meen ik zelf. Zit er ook een hotel bij of niet?
Nee. We hadden een winkel, we hebben verschillende appartementen en twee kantoorpanden. En we zijn inmiddels ook in Leerdam een appartementencomplexje aan het bouwen van 16 appartementen.
Ja, dus ik neem toch aan dat dat dan voor een deel verklaart dat die cijfers, ook in een tegenvallende markt, daar waar je kijkt naar toerisme, dat toch wel van flinke invloed is. Want vastgoed.
Nee, maar dat is natuurlijk een maatregel die we Nee. Dat is natuurlijk een maatregel die we een paar jaar geleden hebben genomen. Toen we afscheid namen van BK Cookware. Dat we zeggen van ja, we willen in iets stabiels investeren. Dat is nu gedaan in onroerend goed. En daar hebben we nu al 2 jaar plezier van. Dat de inkomsten daarvan stabiel door blijven gaan. En dat heeft ons vorig jaar natuurlijk een flinke compensatie gegeven ten opzichte van de verliezen die we toen hadden vanuit het toerisme. En ook dit jaar heeft dat meegeholpen om uiteindelijk weer tot een positief resultaat te komen.
Het presenteren van cijfers is ook een moment om vooruit te kijken, iets durven te zeggen over de toekomst. Maar ik geloof toch dat je daar terughoudend in bent. Heeft dat nog van alles te maken met hoe corona weer opspeelt of niet?
Ja, degene die het weet mag het zeggen met betrekking tot corona. Kijk, als de huidige trend zich doorzet, dan verwacht ik dat binnenkort ook wel weer de eerste buitenlandse groepen toeristen langs gaan komen. We zien dat heel langzaam weer op gang komen. Maar één keer weer nieuwe maatregelen van de overheid kan dan natuurlijk flink roet in het eten gooien. Dat zie je natuurlijk maar om de evenementenindustrie die ook net weer op wilde liften en weer terug in het hok moest.
Henk Schouten, bestuursvoorzitter van Royal Delft. Dank voor de toelichting.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economie commentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
Als je dan toch hebt over een barst in het Delftsblauw, dan kun je ook kijken naar de laatste cijfers van het CBS over buitenlandse toerisme. Want dat laat aan de verbeelding weinig te wensen over. Hè?
Nou ja, het gaat over toerisme in het tweede kwartaal van dit jaar ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. En ten opzichte, heel belangrijk, van het tweede kwartaal van 2019. Nou, de rode draad is dat in Nederland, de Nederlandse toerist. Nou, dat is weer prima voor elkaar, niks mis mee. Maar dat heeft ook alles te maken met het feit dat we weer open zijn gegaan en dat het reizen naar het buitenland nog wat kwetsbaar is. Maar met name de cijfers over de buitenlandse toerist naar Nederland. Ja, dat is toch vrij desastreus, Thomas. Dat is nog steeds in het tweede kwartaal van 2021... inclusief het opengaan van de economie in Europa, 86% lager dan in het tweede kwartaal van 2019. Het
gaat over hotelovernachtingen met name dan, hè?
Opgeteld. Maar goed, dat is ja, als je natuurlijk uit het buitenland komt, dan zit je eerder in een hotel dan op een camping. Maar goed, het gaat er mij alleen maar om, dat getal. Het is weer open aan het gaan en het is min 86 ten opzichte van 2 jaar geleden. Nou, en in Nederland, in Nederland is een rijk land, dus iedereen in het toerisme is in ieder geval, denk ik, voor een groot deel wel gecompenseerd voor al die ellende. Dus de pijn is vrij beperkt gebleven. Maar waar we het al vaker over gehad hebben, emerging markets, andere landen waar die minder rijk zijn, nou met dit soort dalingen, die zijn daar natuurlijk zeker niet minder geweest. En in die landen is ook minder lokaal toerisme. Kun je wel nagaan hoe dat er verschrikkelijk inhakt in zo'n economie. En in de werkgelegenheid en de werkloosheid en in de armoede.
Dus je moet niet al te veel illusies hebben over hoe er in die landen dan wordt gesteund. Dat is aanzienlijk minder dan hier.
Dat is aanzienlijk minder. En dat binnenlands toerisme is in die landen ook minder. Want die zijn gewoon minder rijk. En dan komen het in de buitenlands toerisme. Dan krijg je ook over dit soort vergelijkbare getallen. Ja, zijn die gedeelten van de economie, dan hebben we het nog niet eens over Europese landen, maar ook over emerging markets. Daar gaat herstel nog een heel te duur voordat we terug weer af zijn.
Het CBS kan niet anders dan terugkijken, zich baseren op data uit het verleden. Inkoopmanagers die kijken weer wat meer naar de toekomst. Ja. En als je dat dan weer in ogenschouw neemt, die hebben er wel zin in.
Nou, gisteren hadden we natuurlijk de data uit Japan en Australië. Nou, niet toevallig, want die had ik bij elkaar genomen omdat in die landen de coronamaatregelen weer aangescherpt worden met vrij desastreuze consequenties voor het vertrouwen van de inkoopmanagers. In Europa is het verhaal ook heel anders. Daar gaan we weer open. Daar mag weer meer, al een tijdje lang. Wat die meneer van Delfsblauw net zei. Ja, er is toch wel de onzekerheid blijft er hangen, maar er mag weer meer. Ja, en dat vertaalt ook weer in inkoopmanagerscijfers die namelijk goed zijn. Je gaat van weinig naar meer. Dat is altijd vertrouwenwekkend. Het is ietsje minder dan het was, maar dat toch nog steeds behoorlijk goed. Met de kanttekening, met name de maakkant, wordt er geklaagd over leveranciersproblemen, moeite om mensen te vinden, hogere prijzen. Nou, dat vloeit natuurlijk weer voort uit dat hele lange termijn verhaal van die productie- en distributieketen. Maar de stemming in Europa is, zolang voorlopig, echt best aardig aan de inkoopmanagerskant.
In Amerika, tikkie terug, wat betreft die inkoopmanagers?
Nou ja, ook daar is het opengaan. Dat is dan wel aan het lopen. De nervositeit over corona begint wat toe te nemen. Maar nog geen nieuwe maatregelen. Dus de stemming was er al behoorlijk goed. begin was dat erg goed zelfs. Maar dat had ook te maken met die ongelooflijk hoeveel geld die over de economie gestrooid werd in steunprogramma's. Nou, die steunprogramma's die zijn nog steeds groot, maar de echte de zuur is er wel vanaf. Dus daar, die inkomensters die kijken nog steeds met vertrouwen in de toekomst, maar minder dan een maandje wat geleden. En ook hier aan de maakkant, het bekende verhaal, problemen met de leveringen van goederen, probleem met de prijzen, probleem met de werknemers. Maar zonder beperkingen en zonder al te veel gekheid zie je dat het vertrouwen weer terug aan het komen is.
We moeten het, en dat ligt wel een tijdje op ons te wachten, ook nog hebben over toekomstig beleid van de Fed. Want daar wordt gesproken over het afbouwen van het opkoopprogramma, taperen.
Dat is al een paar dagen oud het nieuws. Maar taperen, op dit moment kopen ze 120 miljard per maand aan obligaties en hypotheken. Nou, taperen betekent niet dat we misschien 5 of 6 miljard minder gaan kopen. We stoppen er niet mee. Hè. Maar goed, die discussie is er dus, omdat de Amerikaanse economie wel groeit, inflatie hoog is. Maar ja, nou met die inkoopmanagers zijn de eerste geluiden alweer van ja, weet je wel, we moeten toch eens even kijken. Want als die daling doorzet, dan moeten we misschien toch maar eens eventjes nog eens keer gaan nadenken over de taper. Dus het ligt op tafel. Maar besluiten zijn nog niet genomen.
Maar als je kijkt naar de notulen, want daar hebben we het dan over, daar blijkt er ook niet heel erg uit dat de Fed daar eensgezind over is. Al die bestuurders die hebben daar verschillende opvattingen over. Ja. Over in welk tempo er dan moet worden afgebouwd. En grote stappen snel thuis of niet. Maar als je kijkt
dat sowieso niet. Hè. Het is hoogstens, we moeten het gaan doen. Binnenkort, een beetje. Dat is erg radicaal. Erg radicaal voor Fed begrip op dit moment. Tot we nee, nergens aankomen, want dat kan de economie niet draaien. Nou, die mensen, de extreem voorzichtige mensen, die hebben met die inkoopmensen weer een argumentje in handen van nou, misschien moeten we toch even kijken of dat allemaal nog goed kan blijven gaan.
Maar die mensen hebben toch ook in de gaten dat de inflatie oploopt als je doelstelling 2% is en je komt dik boven de 5 uit?
Thomas, dat is allemaal tijdelijk, dat weten we toch. Ja. En nou, maar hopen dat het binnenkort beter gaat. Ja, dat hoop ik ook voor ze. Nee, hoor, clownshow.
Iedere dag hopende dat het beter gaat. Ook morgen weer. Kees, tot dan.
Morgen, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken samen met Elise van Oudenhoven, de topvrouw van Bristol, en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Koen, welkom terug na een week of 4 vakantie.
Ja, zoiets.
En het is je aan te zien, hoor. Goed gebronst, weer terug in de studio.
Nou, voor de webkijkers, die kunnen jou beoordelen op je woorden. Maar in ieder geval goed om weer terug te zijn. En ook om toch veel positief nieuws. Hè. Aansluiting op de slotzin net met Kees. Het gaat gelukkig ook beter.
Dus, met wat precies?
Nou, ik zie dat op meerdere plekken. Toen ik vandaag het nieuws opensloeg. Chipfabrieken die in Dresden worden geopend zijn en inmiddels goed in productie zijn van Bosch, een hele belangrijke leverancier van de automobielindustrie. Dus productiebanden staan nu stil omdat er tekorten zijn aan chips en prijzen van tweedehands auto's schieten omhoog, wat in die inflatie terechtkomt. Maar tegelijkertijd wordt er hard gewerkt aan nieuwe fabrieken in Duitsland zelf door een belangrijke leverancier van die automobielindustrie. Dus dat kan ervoor gaan zorgen dat er licht daar aan de eind van de tunnel is.
Het punt was namelijk altijd dat chiptekort, dat los je niet zomaar op. Want dat heeft te maken met dat je ook je capaciteit moet opschroeven. En dat betekent dat er fabrieken moeten worden geopend. Dus als we vandaag een tekort hebben, hebben we dat morgen niet opgelost. Maar jij ziet toch dat aan het gebeuren is.
En dat zie je nu ook gebeuren. En er zit ook een heel belangrijk punt voor Bosch in. Hè. Bosch kennen we allemaal van dynamo's en andere elektronische onderdelen van automobielen. Als er geen chips zijn, dan worden die auto's niet afgebouwd. Dus dan zijn er ook geen dynamo's. En andere elektronica voor die auto nodig.
Ze hebben elkaar nodig, begrijp ik.
Bosch wordt dubbel geraakt. Als die productieband stilstaat, dan hebben ze dus ook geen andere onderdelen voor die auto's nodig. Dus het is in het belang van Bosch dat die faciliteit loopt. Veel meer dan dan bij een chipproducent zoals Intel of TSMC, die ook die chips kunnen verkopen heel makkelijk aan Apple, die veel meer voor zo'n chip betaalt en die dus vooraan in de rij staan om ze af te nemen versus een automobielfabrikant die altijd de prijzen heeft uitgeknepen en wel veel volume draaide, maar die orders ook heel makkelijk gecanceld heeft toen het even tegen zat. Dus daar heb je een backfire van, waardoor de automobielindustrie veel harder geraakt wordt dan bijvoorbeeld hoogwaardige chipafnemers, so to say. Zoals een mobieltje of een computer. Want daar hoor je veel minder van.
Bristol nog op de enige manier mee te maken? Dat chiptekort zich laat voelen? Of blijf je daar ver van?
Nee, buiten het feit dat we net iets moeilijker laptops voor onze mensen kunnen bestellen, valt dat eigenlijk wel heel goed mee. Wij hebben natuurlijk andere tekorten.
Hebben jullie al hardloopschoenen met chips?
Nee, nog niet.
Ja, inmiddels zit overal een chip in. Hè? Dat is natuurlijk de flipside ervan. Maar goed, dat was niet het enige positieve nieuws.
Maar ik wil het even opsparen, want voordat mensen zo meteen in een high komen, en dan valt het allemaal wel heel erg tegen. Even naar het nieuws van Elise. Het gaat over retackers. Die hebben namelijk te maken met een prijsexplosie. Blijkt uit een bericht van de NOS. Dat riet komt namelijk uit
China,
meen ik. Hè? Daar hebben ze als een gek gebouwd
aan het marktleiderschap. Dus het riet van de Nederlandse daken komt uit China. Las ik vandaag. Ik was uiteraard helemaal niet op de hoogte.
Komt het ook nog?
Ja, nee, dat is dus het probleem. Het komt traag en het kost waanzinnig veel. Transportprijzen hangt een beetje vanaf. Bij ons, wij beperken het tot maal 3. Maar dat is al heel veel.
En dan zeg je, ho, stop, verder dan dat gaan we.
Nee. Wij kunnen het meestal, niet altijd, maar meestal beperken tot maal 3... doordat wij afspraken hebben met transporteurs en zover. En doordat wij natuurlijk behoorlijk wat... wij laten hele containers komen. Maar de dagprijzen, zullen we maar zeggen... ja, daar gaat het tot maal 10 en meer. Ja. En dat is... Je zal maar rietdekker zijn die opeens moet... Ik weet niet hoeveel meer gaan vragen.
Dus jij voelt mee met de rietdekkers omdat je weet hoe het spel gespeeld wordt?
Ja, natuurlijk. Het wordt een pannendak. Ja, want die mensen, hun ambacht is in gevaar op dit moment. Nee, ik voel zeker mee met de rietdekkers omdat wij op dit moment met exact dezelfde problematiek geconfronteerd worden. En het is niet alleen de prijs van het transport, maar het is ook je goederen op tijd hier krijgen. Is echt niet evident op dit moment.
Doet Koen nog zo zijn best met al dat goede nieuws, maar dan valt deze tegenvaller van de rietdekkers toch rauw op je dak?
Nou ja, letterlijk, want ik heb een rietendak en dat moet er ook wel een keer weer vervangen worden. Dus ik ben degene die het uiteindelijk betaalt en gewoon die rietdekker wel opdracht geeft. Maar over transportprijzen gesproken, dan heb ik ook slecht nieuws voor jou, Elise. Want Maersk, de grootste rederij ter wereld, heeft 8 schepen besteld die niet uitbreiding van de vloot gaan zijn. Dus niet een verlichting gaan geven op de containerkosten. Maar vervanging van huidige schepen die alleen maar op bunkerolie varen. Hier komt een combinatie, een soort hybride schip. Bunkerolie en methanol. Die schepen die komen, ze hebben er 8 besteld. Daar kunnen 16.000 containers op. Dus dat zijn schepen die ook van China naar Amerika en van China naar Europa gaan varen. Die schepen kosten 10-15% meer in aanschaf. Maar nu komt het slechte nieuws. De brandstof om te varen op ethanol is 2 keer zo duur als bunkerolie.
Nog wel.
Nog wel misschien. Ja, misschien nog wel. Laten we hopen dat zo is.
Ik zeg het ook omdat Maersk doet dit natuurlijk niet voor niks. Hè. Er zijn allemaal Europese plannen die erin voorzien dat scheepvaart anders, laten we zeggen, vooral veel zwaarder wordt belast.
Zij moeten hun carbon footprint omlaag brengen. Maar ze zeggen, we doen dit versneld. Want we zien bedrijven zoals Amazon, H&M... tegen de consument vertellen dat zij heel groen bezig zijn. Nou, laat ze nu maar eens. Let them put their money where their mouth is. Heeft Maersk letterlijk in een interview gezegd. Wij gaan hier zien dat de containerprijzen voor dit soort schepen nog verder omhoog gaan. Maar ze hebben wel de keuze om op een groene manier, een groene footprint, het van China naar Europa te laten
transporteren. Maar de prijzen gaan dus omhoog voor bijvoorbeeld Bristol.
Dat zou heel goed kunnen. Als jullie zeggen van wij willen ook een groene voetafdruk, schoenafdruk. Dan gaat dat wel betekenen dat die prijs nog wat hoger wordt.
Ja, zeker. En het is niet alleen het buitenlands transport dan, maar het is ook het binnenlands transport. Ook de vrachtwagens die onze goederen van ons distributiecentrum naar de winkels brengen, die moeten vergroenen. En dat gaat ook meer kosten. Daar zijn we ondertussen al even mee in overleg met onze transporteur om te kijken hoe we die overstap gaan maken. Maar het zal moeten.
Het is een gedwongen overstap, natuurlijk.
Ja, Thomas, maar het is ook gewoon een overstap die nodig is als de mensheid wil overleven. Hè? Ik bedoel, absoluut. Zo simpel is het eigenlijk.
Dus de mensheid die bij jullie winkelt, moet dat er wel ook voor over hebben. Want die gaat dat uiteindelijk zien in de prijs.
Dus moeten we duurzamer gaan kopen. En wat wil dat zeggen? Minder, duurder, maar dingen kopen die langer meegaan. En dat zit ook in onze strategie. Dat is natuurlijk een heel moeilijke evenwichtsoefening om van fast fashion te gaan naar een duurzamer product waar een consument ook meer voor wil betalen. Maar ik denk dat dat de enige zinvolle oefening is voor een bedrijf zoals dat van ons, met een blik op de toekomst.
En we worden ook gedwongen om slimmer erover na te denken, over dat transport. Walmart bijvoorbeeld heeft aangekondigd dat ze een distributienetwerk ook open gaan zetten voor andere retailers. Hè. Zoals we dat hier in Europa ook al zien, dat Albert Heijn een afhaalpunt van bol.com heeft, dat Picnic een boodschappen ook weer mee terugneemt, verkeerd bezorgde schoenen, ja, misschien van Bristol. Maar dat kan er uiteindelijk toe gaan zorgen dat als bijvoorbeeld de Jumbo's een distributienetwerk ook verder zou openzetten, geen idee of ze dat al doen, maar dat dat ook kan betekenen dat je op een hele goedkope en met een lagere carbon footprint misschien online de schoenen kan bestellen en kan laten bezorgen, tegelijkertijd met je kratje boodschappen of je leesbril. Voor jou is het nog niet zover, Thomas, maar een van de slechte punten van mijn zomer zijn dat ik er toch aan moet ben gaan geloven, is dat ik een nieuwe leesbril, als ik hem kwijt ben, gewoon met de boodschappen mee kan laten komen. Dus dat is dan weer goed nieuws, wat ook kostenverlagend zou kunnen gaan werken.
We gaan nog even naar wat voor veel mensen onbegrijpelijk nieuws is. Jij pikte dat eruit, Elise, want de Bitcoin zit weer in de lift omhoog. Ik geloof niet dat ik jou daarmee moet feliciteren, want jij zit er niet in, of wel?
Nee, ik zit er helemaal niet in. Want ik zeg altijd, mijn verstand is daar te klein voor dat soort dingen. Ik vind dat ook een beetje eng.
Maar waarom wilde je het dan toch bespreken? Of had je gedacht dat Koen het jou voor eens en voor altijd goed zou kunnen uitleggen?
Ja, wie weet. Het,
hij zit weer boven de 50.000 dollar.
Ik vind het fascinerend en daarom heb ik het eruit gehaald.
Maar fascinerend met een zeker ongerust gevoel eraan gekoppeld.
Ja, toch wel, ja.
Volg jij dit nog of zie jij wel weer waar het morgen op uitkomt?
Ik volg het van gepaste afstand. Want ik, Elise, sorry, ik kan het je ook niet uitleggen. Ik ben ook nog niet iemand tegengekomen die het mij heel goed kan uitleggen. Wat ik me
gelukkig
wel kan voorstellen
dus,
is dat...
Het ligt niet aan mij dan.
Nee. Maar dat wil niet zeggen dat ik nou slim genoeg ben om het te snappen. Maar ik geloof wel dat we op een andere manier de hele betaalstromen gaan inrichten. Maar ik heb nog steeds de waardering van een bitcoin niet goed kunnen doorgronden. En ja, sinds de afgelopen maanden weer plus 60%. Het is een bewegelijkheid wat eigenlijk alleen maar onderschrijft, zolang jullie in de winkels niet schoenen afrekenen tegen bitcoins, omdat je niet weet wat de voorspelbaarheid ervan is in je exchange rate, hè, in de wisselkoers. Ja, gaat het wat mij betreft geen valuta worden. En als het geen valuta wordt, dan blijft het speculatie.
Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dank, tot zometeen, want jij maakt weer je comeback in het beleggerspanel. Zometeen praat ik ook uitgebreid verder met Elise van Oudenhoven over de toekomst van Bristol.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Straks om 1 uur het beleggerspanel over de krimpende markt van vermogensbeheerders. Nu gaat het eerst over het discountsegment in de winkelstraat. Al voor de coronacrisis had schoenenketen Bristol soms moeite om het hoofd boven water te houden, en tijdens de pandemie weigerden banken krediet te verlenen. Dankzij financiële steun van de familie houdt het bedrijf nog altijd stand. Topvrouw Elise van Oudenhoven is hier in BNR Zaken doen. Welkom, goed dat je er bent.
Dank je wel, fijn om hier te zijn.
Als je kijkt, en dat heb ik uiteraard gedaan, naar de berichtgeving over Bristol de afgelopen jaren, ook al voor corona, dan ging dat vaak over reorganiseren, over rode cijfers. Dan komt er nog zo'n coronapandemie overheen. Hoe gaat het met het bedrijf?
Wel, goed eigenlijk op dit moment. Het is nog altijd heel moeilijk. We zijn vandaag, onze winkels zijn terug open. Want dat is hallucinant als retailer, als je je winkels moet sluiten. Dat hebben we gehad. We zijn nu terug open, dus we draaien eigenlijk vrij oké. Het probleem waar we nu mee geconfronteerd worden, dat is de goederen op tijd in onze winkels krijgen. Dat lukt vandaag eigenlijk niet.
En dat heeft dan weer meer te maken met de distributieketens, met afhankelijkheid van
China? Dat heeft
China,
te maken
denk ik,
met de distributieketens, met afhankelijkheid van inderdaad het Verre Oosten, dus vooral China en Bangladesh. En die distributieketen die door corona volledig overhoop gehaald is.
Het lijkt overigens een detail, maar we praten ook nog altijd over een branche die gevoelig is voor seizoensinvloeden. Als er dan, terwijl je het misschien al lastig hebt gehad vanwege corona, ook nog eens een natte zomer bijkomt.
Ja,
is dat dan iets wat je bepaald niet kunt gebruiken?
Nee, dat is niet ideaal. Dat klopt. Dus ik vind ondanks alles dat wij eigenlijk heel mooi stand houden. Natuurlijk, je hebt wel een inhaalbeweging. We hebben een inhaalbeweging gekend van consumenten die niet gekocht hebben tijdens de lockdowns. En dus er zijn wel wat inhaalaankopen geweest. We hebben een schitterende maand juni gehad, waar we echt een mooi stuk terug hebben ingehaald. En ja, juli en augustus was zowat niet heel slecht, maar zeker niet geweldig. Maar het weer nu is voor ons eigenlijk prima.
Hoe heb je stand kunnen houden? Want er was al voor corona sprake van een financiële buffer die, blijkt uit berichtgeving van het Financiële Dagblad, gehalveerd is tussen 2016 en 2019. Mm-hmm. Ga je dan nog met een kas die coronacrisis in die voldoende is om het te rooien?
Ja, op dit moment wel. We hebben onze financiering herschikt. Heronderhandeld ook met de banken. Was een heel pittig parcours. Daar hebben we 9 maanden over gedaan in volle coronacrisis. Dus je kan je voorstellen dat dat niet eenvoudig gegaan is.
Er zit een glimlach om je lippen, maar een pittig parcours heb je niet heel vaak ook gewoon nee gehoord van banken?
Ja, heel vaak. Maar kijk, perseverance pays off. Dus de aanhouder wint, Thomas. En we zijn gaan kijken naar alternatieven. En vandaag, we hebben eerst en vooral natuurlijk een sterk businessplan opgemaakt met een onderbouwde strategie, cijfermatig ook, zodanig dat we moesten mensen ervan overtuigen om in ons te investeren. Wij zagen het echt wel zitten om eruit te komen. Maar je moet dan natuurlijk mensen overtuigen om te investeren, want we hadden geld nodig. We hadden geld nodig om dat businessplan te kunnen verwezenlijken. En uiteindelijk zijn het de familiale aandeelhouders samen met de Limburgse Reconversiemaatschappij. Dat is een Belgisch-Limburgse organisatie vanuit de overheid die investeert in bedrijven, die ons een krediet hebben toegestaan.
Maar dat wil dus zeggen dat de banken, bij wie je het ook geprobeerd hebt, het minder zagen zitten?
Nee, die zagen het niet zitten.
Waarom niet? Want ook die banken, die moesten eigenlijk ervoor zorgen dat de kredietkraan open bleef.
Ja, en dat is een illusie. Dat is echt een illusie gebleken. En zowel in Nederland was het zelfs nog straffer. Daar was het gewoon, ben je retail? Dan is het antwoord gewoon nee. Je hoeft zelfs niet eens te proberen.
Maar dat waren ook banken met wie Bristol al jarenlang een relatie had?
Ja.
En waarom zagen die
dus wij zijn
dit?
Eigenlijk zijn wij heel blij dat wij de bestaande kredieten bij onze banken hebben kunnen behouden.
Had je meer verwacht van banken?
Ja, in het begin wel. Na een paar maanden onderhandelen niet meer. Dan ga je gewoon, je moet realistisch zijn. En als je ziet dat het, dat is mijn motto.
Maar vind je dat er te makkelijk een stempel op het bedrijf geplakt is? Want het is inderdaad retail en Bristol heeft niet de beste jaren uit de geschiedenis achter de rug. Dan kijkt een bank wellicht cijfermatig, bedrijfsmatig, moet keuzes maken in een crisisperiode. En kiest dan niet voor Bristol?
Nee, kiest gewoon. Natuurlijk is retail is en blijft een risico. En een risico dat banken niet meer willen nemen op dit moment. Dus het is wat het is.
Ja, maar ik neem toch aan dat jouw plannen, en dat gaf je net ook aan, erop geënt waren om ervoor te zorgen dat zelfs de kritische banken overstag zouden gaan. En dat is niet gebeurd.
Dat was gewoon niet halen. Een bank investeert niet meer in een plan. Een bank investeert als er een garantie is. En ze hebben Natuurlijk, ze hebben geïnvesteerd in plannen. Hè. En dan is er het hele FNG-debakel ook nog geweest. Eigenlijk vlak toen de coronacrisis begon.
Groot concern in de problemen.
Groot concern in de problemen. Brentano, een zeer gevestigd schoenmodemerk in België met een 110-tal winkels, is failliet gegaan. De rest van eigenlijk de FNG-concern is ook bijna allemaal op de fles gegaan. Banken hadden daar enorm in geïnvesteerd. En ja, hebben daar heel erg hun vingers aan verbrand.
Dus dan kun je eigenlijk weinig anders dan begrip tonen voor de opstelling van die bank. Of ja. Had je gedacht dat bij Bristol toch een andere afweging...
Nee, ik toon zeker begrip voor de instelling van die banken. En dus zijn we naar een andere weg op zoek gegaan.
En die andere weg die heeft iets opgeleverd.
Ja, absoluut.
Namelijk dat je wel op krediet kon rekenen. Mm-hmm. Dat je goed hebt onderhandeld met familiale aandeelhouders. Wat moet ik daar eigenlijk onder verstaan? Want die zijn ook kritisch, neem ik aan.
Die zijn zeker kritisch. En het is niet zomaar dat die hun spaarcenten investeren. We hebben 23 familiale aandeelhouders op dit moment. We hebben een heel nauw contact met onze aandeelhouders via een aantal vergaderingen die wij op regelmatige basis organiseren. We hebben dus een familieraad waarin heel de familie vertegenwoordigd is. Die familieraad bereidt een 4 keer per jaar een familieforum voor, waar dan alle meerderjarige familieleden op uitgenodigd zijn. En dus op dat forum ben ik onze plannen komen presenteren en heb ik hen uitgelegd waar we naartoe wilden en zo verder enzovoort. En heb ik hen gevraagd van kijk, het zou goed zijn naar LRM en zo verder als de familie ook een bijdrage zou kunnen doen. En dan hebben ze mij allemaal individueel gemaild hoeveel ze dan wilden investeren.
En tegen welke rente? Dat hoef je niet te delen hoor. Maar ik neem toch aan dat daar ook een fors rentepercentage tegenover staat.
Ja, uiteraard. Tegen de marktconforme rente voor dat soort kredieten. Want daar staat geen garantie tegenover. Hè. En dan hebben we toch wel behoorlijk wat opgehaald op die manier, ja. Dus ik heb mijn familieleden wel kunnen overtuigen om in het bedrijf terug te investeren. Ik moet nu gewoon zorgen dat die mensen allemaal hun geld terugkrijgen met rente.
Belangrijk ook in jullie tak van sport is vastgoed. Hè, wat doe je met de winkels, wat doe je met de huren? Want er is ook een vastgoedtak van de familie, toch?
Ja, bij ons vastgoed, zoals alle retailers... Mijn grootvader heeft het bedrijf opgericht samen met zijn broer. Zoals alle retailers is hij op een gegeven moment beginnen panden kopen.
Maar het is op dit moment, neem ik aan, vooral jullie belang om ervoor te zorgen dat de huren zo laag mogelijk zijn. Dus heb je dan niet een beetje schizofrene onderhandelingen?
Maar daarom ook dat ondertussen het vastgoed in een andere BV georganiseerd is. Dus ik doe het retailtak en mijn neef is verantwoordelijk voor het vastgoed. En wij hebben ooit wel pittige discussies, ja.
Ja, precies.
Ja, wij proberen ook zo...
Jawel.
En we hebben echt een hele goede relatie en allebei veel humor. Dus dat komt wel goed. Maar wij huren ook in principe... proberen we de huurder-verhuurder relatie tussen Bristol en de real estate tak zo beperkt mogelijk te houden. Dus wij zijn niet dikwijls... Mijn neef is niet dikwijls mijn huisbaas.
Hoe kijk jij naar de ontwikkelingen op dat vlak? Want ook in Nederland, voor allerlei ketens, speelt natuurlijk nu de vraag... wat doen we met die huren? Ik kwam gisteren in de Volkskrant een ingezonden stuk tegen... van een bestuurder van FNV. Die zegt er moeten flexhuren komen, gerelateerd naar omzet. Zie je dat zitten?
Ik denk dat we daar nog heel ver vanaf zitten. Ik denk dat om de vastgoedmarkt daarvan te overtuigen... dat we toch nog wel een eindje daarvan af zitten. En ik snap dat ook, want de verhuurder heeft zo weinig invloed op die omzet. Want locatie is één aspect, is één stuk van je marketingmix. Dus om volledig afhankelijk te zijn van hoe goed... bestuurt de retailer zijn zaken om de omzet te maximaliseren... en dus mijn huur te maximaliseren. Ik denk dat dat een hele moeilijke gaat zijn. Waar we denk ik wel naartoe kunnen evolueren... is naar een mix van een bepaald vast bedrag... en dan vanaf dat een omzet een zekere hoogte bereikt... dat er omzethuur bereikt.
Dus een gegarandeerde opbrengst, een minimum opbrengst...
Minimum
en daarboven is dan ter onderhandeling hangt af van...
Want dan zijn beide partijen eigenlijk winnend. Hè? Want de retailer heeft zijn huur is een vaste percentage van de omzet. Wordt een variabele kost in plaats van een vaste kost. En de verhuurder ziet zijn opbrengst groeien naarmate dat de retailer het beter doet. Wat nu niet het geval is natuurlijk.
Ik wil daar zo meteen nog even op door. Want bij een crisis en ook bij de situatie waar jullie voordien al in zaten... horen ook harde beslissingen, namelijk winkels waar je mee stopt... andere winkels die je juist opent. Een hoofdkantoor in Nederland dat je afbouwt. Wanneer besluit je dat het voor een bepaalde vestiging genoeg geweest is?
Daar gaat behoorlijk wat tijd overheen. De KPI waar wij naar kijken is wat wij de store contributie noemen... is hetgene wat de winkel bijdraagt aan het resultaat. Dus eigenlijk de marge die zo'n winkel, bruto marge die zo'n winkel genereert... min de kosten die aan de winkel gerelateerd zijn. Maar daar kan je nog in ingrijpen. Dan gaan we huren onderhandelen, dan gaan we kijken naar personeelsbezetting... hoe die zit en naar andere kosten. Gaan we uiteraard ook naar marketing en zo verder kijken... om de omzet te maximaliseren.
Dus je zet de boel nog op de rit, tenminste, dat is de intentie.
Ja, de intentie is de boel op de rit te zetten. En dan kijken we waar we geraken. Soms zien we echt van hier is de huur te hoog. Hier gaan we nooit kunnen rendabel zijn als de huur niet daalt. Als dan een eigenaar echt niet wil bewegen, ja, dan gaan we weg.
En dat is gebeurd?
Dat is zeker gebeurd, ja.
Ontstaan er daardoor witte vlekken, witte plekken... waardoor je in Nederland en in België niet meer overal zit waar je wil zitten?
Ja.
En hoe schadelijk is dat dan voor je merk?
Dat is schadelijk voor het merk, maar winkels openhouden die verlies maken is nog veel schadelijker. Dus wat wij vandaag doen is, dan gaan we weg en dan zoeken we naar een betere locatie in hetzelfde gebied, waar we dan wel een rendabele winkel
kunnen hebben. Komt het er eigenlijk, als je alles afbelt, ook op neer dat in de kern Bristol zich... mocht het ooit tot een harde keuze komen, zich vooral richten op België? Want anders dan had je dat Nederlands hoofdkantoor toch niet zo afgebouwd.
Nee, dat heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Dat is puur efficiëntie. We hebben een state-of-the-art distributiecentrum in België... waar daar dus ook onze kantoren zitten. Dus de distributie in Nederland was afgebouwd al jaren geleden. En er bleef nog een hoofdkantoor over... maar een historisch hoofdkantoor eigenlijk.
Heel weinig toegevoegde waarde wat niet zo, vandaag.
Ja, dat had uiteraard nog altijd zijn toegevoegde waarde. Het is niet dat die mensen daar met hun vingers zaten te draaien... maar het werkte gewoon niet efficiënt meer. En dat was eerder de beslissing om het hoofdkantoor te sluiten... dan te zeggen van, we gaan onze winkelketen in Nederland afbouwen. De markt in Nederland is moeilijker dan in België voor ons. Dat is zo, maar we hebben nog heel veel zeer winstgevende winkels in Nederland.
Waarom is Nederland zoveel ingewikkelder dan in België?
Het is een ander consument. Het is een consument die prijsgevoeliger is...
Wie had dat nou gedacht?
Ja.
Maar dat zou toch ook juist Bristol in de kaart kunnen spelen?
Ja, dat is zo. Maar je moet natuurlijk nog wel wat overhouden. Hè? Want je kan heel veel korting geven en op den duur niks meer verdienen. Maar we zien vandaag, want we hebben dat ook een beetje zelf in de hand gewerkt door... Soms raak je in een vicieuze cirkel van ja, we moeten korting geven om te verkopen. Je gaat meer en meer korting geven. Voorraden verouderen, omdat je nieuwe collectie een beetje achteruit schuift ten opzichte van de collectie die afgeprijsd is en zo verder. Dat zijn we nu allemaal aan het terugdraaien. En dan zien we dat we in Nederland best ook wel onze nieuwe collectie aan de gewone prijs, die heel goed is, hè, kunnen verkopen.
Ik wil je graag een dilemma voorleggen. Dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. Komt-ie aan. Fysiek winkels blijven onze belangrijkste verkoopkanalen. Of over 20 jaar dan doen wij alles online.
Fysieke winkels blijven.
Dat is een duidelijke keuze van Elise van Oudenhoven, de topvrouw van Bristol. Waarom ben je daar zo uitgesproken over?
Omdat schoenen is toch nog altijd iets wat je graag past. Plus ook het hele sociale gebeuren. Ik geloof
dat is ook over heel veel dingen gezegd. Hè? Dat bepaalde zaken zich niet laten digitaliseren. En dat blijkt dan toch allemaal net wat anders te lopen. We doen heel veel meer digitaal dan we misschien een paar jaar geleden hadden verwacht.
Ja, klopt. Klopt. En het is geen zekerheid. Hè? Misschien inderdaad verdwijnt winkel over 20 jaar... maar het zou toch wel een serieuze verarming zijn van ons maatschappelijk leven. En wat wij zien, wat wij zelf vaststellen vandaag... dus we hebben een webshop daar wordt gebruik van gemaakt. Maar dikwijls in combinatie met de winkels... Mensen oriënteren zich in de webshop, kopen dan in de winkel. Mensen kopen in de webshop, gaan ruilen in de winkels. En dat is wel een toch wel een behoorlijk gemak.
Maar in de worsteling waar je zelf al een tijdje in zit... met die huur die toch iedere maand moet worden overgemaakt... Is het dan nog rendabel en vol te houden dat je zegt... voor het sociale element, voor die component... voor het kunnen ruilen van schoenen die je online betaalt... houden we toch maar die winkel aan en het liefst nog op een goede plek ook?
Nee, niet alleen voor het sociale gaan wij onze winkels ophouden. Het is een heel nobele gedachte, maar dat is voor ons niet haalbaar. We hebben winkels waar we heel veel geld verdienen nog altijd. En die soms liggen, ze hoeven niet altijd op A1-liggingen te liggen hoor. We hebben winkels min in het veld.
Ik denk toch wel dat jij benieuwd bent naar wat dat dan is. Waarom die ene winkel zo de spuigaten uitloopt en die andere met geen mogelijkheid winstgevend te maken is.
Als ik dat heel precies zou weten, dan was ik nu heel, heel rijk.
Ja, maar je komt wel in de buurt van wat nou precies de elementen zijn waarom een winkel scoort of waarom niet.
Het heeft te maken.
Hoop ik voor jou.
Ja, je kan het wel min of meer uitleggen, maar eigenlijk nooit helemaal. Want we hebben soms winkels die we open doen dat we denken van oh. En dat gaat fantastisch.
Je opent al een winkel waar je onderbuik zegt oh.
Hebben we ooit gedaan, doen we nu niet meer. Maar dat hebben we ooit gedaan. Waar we dachten, we gingen in Tardenne open doen. En het was één van het team. Jawel, jawel, jawel. En we hadden zoiets van, oh, goed. Ik was er toen trouwens ook nog niet toen dat beslist is. Maar die winkel draait eigenlijk wel heel goed. We hebben een winkel in Gaam. Die echt, ja, dus wij en de Action in een veld. Die winkel draait fantastisch. En daar
en de
is...
Action noem je bewust, want dat is een harde concurrent.
Nee. Wij zijn complementair. We liggen graag naast elkaar. En die winkel draait fantastisch. En de huur is daar natuurlijk ook nog oké. Dus daar kan je geld verdienen. Meer dan in de A1-winkelstraten. Want daar zijn we eigenlijk allemaal aan het weggaan.
Tweede dilemma komt hier aan. Tempo wordt nu opgevoerd, hoor.
Oké.
De pandemie heeft deze klus bij Bristol alleen maar interessanter gemaakt. Of nee, als je het me eerlijk vraagt, was ik veel liever yogalessen blijven geven.
Nee, de pandemie heeft deze job bij Bristol alleen maar interessanter gemaakt. Ik heb af en toe wel heimwee gehad naar mijn yogalessen.
Je bent minder zen geraakt in de loop van de tijd, vermoed ik.
Ja, toch wel, ja.
Want ik las dat jij, en dat is volstrekt begrijpelijk... ook wel last hebt gehad van bepaalde momenten van paniek.
Ja.
Terwijl misschien mensen ook zouden denken van... goh, iemand die yogalessen geeft, die weten alle tijden het hoofd koel te houden... ook al stort de wereld in... Probeer zen te blijven.
Ja, iemand die zegt dat hij ten alle tijde het hoofd koel weet te houden, die liegt. Wat je wel kan, is, en daar helpt de yoga zeker, is die momenten van paniek herkennen. Waardoor dat ze niet uit de hand lopen. En waardoor dat je heel snel terug met de voeten op de grond staat en gaat denken van oké, hoe lossen we dit nu op?
Even een gratis consult dan. Yep. Wat is het eerste waar je mee moet beginnen?
Is je hoofd leegmaken. Dus ik herinner me heel precies het moment. Ik kwam thuis en dat was dus op een vrijdag. We hadden moeten sluiten in België. In Nederland moesten we toen nog niet dicht, maar ja, dat zat eraan te komen. En dan ga ik mijn tuin in en dan ga ik wieden. En ik maak mijn hoofd leeg. En tegen dat ik uit mijn tuin kom, is er terug, laten we zeggen, een blanco blad. En dan begin ik op de lijsten van wat kunnen we doen. En zo ga je verder.
Dus eigenlijk kan ik aan de staat van je tuin zien... of jij je hoofd een beetje op orde hebt of niet.
Nee, maar ik heb een heel grote tuin. Oh. Eigenlijk, dat is een van de oefeningen in zen zijn. Mijn tuin is nooit in orde.
Laten we het hebben over die interessante klus bij Bristol. Want er komen een paar dingen samen. Namelijk ook een, misschien wel mag je zeggen, imagoprobleem van Bristol. Ja. Je hebt dat zelf ook al aangegeven. Ja. Veel van onze klanten zijn tevreden. Mensen die nooit bij ons komen, die denken dat wij rommel verkopen. Mm-hmm. Nou, ga ik zelf niet zo ver, want dat vind ik aanmatigend hier op de radio. Maar ik heb natuurlijk wel even op de website gekeken. En dan kom ik bijvoorbeeld tegen 2 paar schoenen voor €16.
Ja.
€15,99.
Mm-hmm. Ja, dat zijn onze...
Dat kan toch niet?
ja, dat kan wel. Dat kan echt wel. En die schoentjes, ja, daar ga je natuurlijk niet... je gaat daar geen jaren mee doen, maar je doet daar echt wel een seizoen mee. Die zijn eigenlijk, onze canvas schoentjes, die zijn van, eigenlijk van heel goede kwaliteit.
Maar terugkomend op wat jij dan eerder in dit programma hebt gezegd, we moeten toen naar een maatschappij waarin we misschien wat minder kopen. En als we dan wat kopen, moet het langer meegaan. Misschien komt het wel niet uit China.
Helemaal eens. Bij huis.
Ja.
Maar
hoe ga je het doen?
Ja, hoe ga je dat doen? Niet op 2-3 jaar. Dus... de beweging die we vandaag maken, is wij houden wel onze instapprijzen. Want dat zijn ook prijzen die veel van onze klanten verwachten. Dat zit ook in onze missie eigenlijk. Wij willen dat iedereen bij ons kan kopen. Dus de instapprijsjes, 2 canvas schoentjes voor $14.99.
15.
Of 15.99.
Ja, we moeten op de euro blijven letten.
dat blijft. Maar aan de andere kant breiden we onze leren collectie uit. Stretchen we de prijs ook naar iets hoger. En waar dat dan? Dat zijn schoenen die ook duurzamer zijn. Die langer
meegaan. Hoe verander je dit tussen de oren van degene die denkt... Bristol, daar loop ik met een boog omheen?
Door het te herhalen en te herhalen en te herhalen. Door het te laten zien. En we merken dat de openheid naar het merk toeneemt. We doen elk jaar een grote survey zelf om de klanten en mensen die niet bij ons komen te bevragen. En het betert dus wel een klein beetje. Dat gaat heel langzaam. Dat is een werk van lange adem en een kwestie van volhouden.
Tot slot, want we begonnen deze serie met een vraag over de financiële handelen en wanden van Bristol. Je zoektocht naar krediet, familie, banken, investeringsmaatschappijen. Ik zat te denken, is er nou de afgelopen periode wel eens een investeerder langsgekomen met een goed bod? En zou jij, laat ik zeggen, de familie daar dan voor openstaan? We hebben het in Nederland natuurlijk ook wel eens gezien, hè, van serieondernemers die dan een familiebedrijf, ik denk bijvoorbeeld aan de Blokker, hebben overgenomen en die proberen dat dan toch weer nieuw leven te geven.
Op dit moment niet, nee. Nee.
Er is ook geen belangstelling?
Er is geen belangstelling en het is ook niet aan de orde, nee.
Is dat ook een soort trots om het dan toch in de familie te houden?
Ja. We gaan het sowieso eerst terug op de rails zetten.
Vind je dat het nog niet op de rails staat?
Nog niet, nee, nu nog niet. We zijn er nog niet, we hebben nog wel een weg te gaan.
En wanneer heb je de weg afgelegd, denk je?
Ik hoop binnen een jaar of 4-5.
In een jaar of 4-5? En wanneer zie je dat dan, hoop ik toch ook voor de familiale...
Thomas, we hebben veel winkels. Ik mag ook trouwens de eerste jaren sowieso geen dividenden uitkeren aan mijn aandeelhouders.
Oké, dan weten ze dat vast.
Ja, maar dan weten ze. Daar zijn ze voor me wettigd. We hebben veel winkels. We zijn toch best wel, om de analogie te trekken, een groot schip. Dat draai je niet op 1, 2, 3. We hebben al heel veel gedaan. We hebben een lange weg afgelegd. Er is ook de cultuur van het bedrijf is best wel veranderd. En mensen zijn ongelooflijk gemotiveerd. We hebben we noemen ons zelfs Bristoliens en Bristoliennes. Die echt wel gemotiveerd zijn. En iedereen staat heel erg achter ons strategisch plan. Maar er moet nog veel gebeuren.
Succes dan de komende 4-5 jaar.
Dankjewel.
En allereerst heel veel plezier op vakantie vanaf morgen.
Ja.
Veel plezier. Elise van Adenhoven, de topvrouw van Bristol. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Sander de Groot van de juridische uitgever SDU. Plotseling een bestseller op zijn naam met het gele boekje notabene. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het beleggerspanel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
Met de verkoop van NN Investment Partners is er weer een Nederlandse vermogensbeheerder minder. En de Vereniging van Effectenbezitters roept op tot meer regulering om de kleine aandeelhouder te beschermen. Dat en meer bespreek ik met het beleggerspanel. En daarin zit Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsondernemer Comgest, en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom heren. En laat ik traditiegetrouw Lodewijk beginnen met jullie laatste transacties. Wat kun jij daarover zeggen?
Nou, we hebben eerder deze zomer onze positie in Alcon opgehoogd. Alcon is een bedrijf wat contactlenzen maakt, maar bijvoorbeeld ook lenzen bij staaroperaties. En ze hebben vrij veel last gehad van het uitstellen van dat soort staaroperaties in die hele periode met corona. En dat pakt nu behoorlijk weer op. En dat bleek gisteren, want toen maakten ze bekend dat de Q2-cijfers, de tweede kwartaalcijfers, heel erg goed waren. De koers stond spontaan 14% hoger. Nou, we zitten erin voor de lange termijn, maar de lange termijn bestaat uit heel veel korte termijnen. En dit is een prettig begin.
Uitgestelde zorg als verdienmodel. God, ja, het moet kunnen. Koen, jullie handelen volgens mij niet iedere week, maar heb je nog een laatste transactie voor ons?
Nou ja, we hebben heel veel actieve beleggingsfondsen. En ik hoor net dat we onze positie indirect in Alcon verhoogd hebben.
Dat
dus dat
wel.
Is heel erg prettig. Tegelijkertijd herbalanceren we 4 keer per jaar. Begin augustus was zo'n herbalanceringsmoment. En daarin hadden we door de wat achterblijvende Chinese markt hebben we onze aandelen in China weer verhoogd. Omdat die wat in de verdrukking waren gekomen.
Daar is natuurlijk een reden voor dat die in de verdrukking zaten en misschien is het einde wat dat betreft niet helemaal in zicht, of wel?
Zoals Lodewijk net zei, het zijn heel veel korte termijnen aan elkaar die een lange termijn brengen. En zolang je die focus op die lange termijn hebt, moet je eigenlijk terug naar je basis uitgangspunten. Is mijn keuze nog steeds juist geweest? Want tussendoor kan je wel tegenwind hebben. En als die keuze juist is, en wij geloven nog steeds heel erg in de ontwikkeling in China op lange termijn, gezegd van, nou, dan houden we deze positie. En dat betekent dat je dan ook moet zeggen, als er iets anders heel hard gestegen is, ja, dan kun je dat afromen en gebruiken om andere posities weer bij te kopen.
Maar waar komt je geloof vandaan? Want er zijn ook mensen die zeggen dat het spel voor die echt grote Chinese techbedrijven bijvoorbeeld wel ernstig veranderd is. Misschien zelfs wel een klein beetje voorbij is.
Ja, maar ik denk dat weet je, dit soort cycli en tegenwind heb je op andere plekken ook en vaker. En we hebben daar toevallig, Lodewijk en ik, bij in de AIX-factor afgelopen vrijdag nog over gehad.
Van Paul Lasseur afgelopen vrijdag.
Ja, en ik denk dat je in de ontwikkeling van het groter worden van een bedrijf en ook groter worden van een land en een economie ook meer wet- en regelgeving krijgt. We hebben dat ook gehad in Europa nog niet zo lang geleden, waarin we Amerikaanse techbedrijven en Google, Facebook onder vuur hebben genomen van, jongens, jullie gaan niet goed met de privacy om en het bedrijf moet misschien opgeknipt worden. Dat zie je nu ook in China. Dat is altijd een korte termijn tegenslag. Maar het allerbelangrijkste waarom je belegt in bedrijven is dat ze een innovatief nieuw iets hebben op lange termijn uitgroeiend tot een heel succesvol businessmodel.
En de koersen waren vandaag zo'n ruim 6% beter, omdat JD.com, belangrijke Chinese bellwether, met hele mooie cijfers kwam. En plotseling springt iedereen weer op diezelfde bandwagen waar ze met z'n allen van af waren gesproken.
Ja, de cijfers waren niet zo heel erg slecht. En we krijgen straks voorbeurs nog Pinduoduo met hun cijfers. Ook een hele belangrijke Chinese e-commerce. En in die cijfers zie je nog niet echt een verzwakking. Dus als die innovatie maar blijft, ondanks het feit dat de regelgeving toeneemt.
Over regelgeving gesproken, want dat zal ook een rol hebben gespeeld bij de verkoop van NN Investment Partners aan Goldman Sachs. Dat is namelijk gebeurd. 1,7 miljard heeft Goldman Sachs ervoor over. En dat betekent dat er een Nederlandse vermogensbeheerder in buitenlandse handen komt. Lodewijk, wat zie jij als de belangrijkste verklaring dat deze sector in Nederland steeds kleiner wordt?
Nou, ik vind het vooral eerst belangrijk dat we even de definitie vermogensbeheerder duidelijk stellen, want kijk, NNIP wordt overgenomen door Goldman omdat zij dienstverlening verrichten aan pensioenfondsen. Ze beleggen ook het geld van NN zelf. En zij concurreren daarin in een speelveld met BlackRock, met Achmea, met Kempen op het vlak wat je zo mooi noemt fiduciair vermogensbeheer. Zij ontzorgen pensioenfondsen, hele grote potten met geld. En dat is een markt die al heel lang aan het consolideren is. Er zijn heel veel partijen zijn al weggevallen de afgelopen jaren. Van Lombard-Odier tot... Nou, je kan het zo gek niet verzinnen of ze zijn allemaal daarmee gestopt.
Maar dan gaat het om het grote geld. Dat is een consoliderende markt, maar het gaat om flinke vermogens.
Waar de marges historisch gezien heel laag op zijn... en verder onder druk zijn komen te staan. Dus dat zijn niet gewone vermogensbeheerders. Want ja, vermogensbeheerders zijn er in allerlei soorten en maten. Maar dit zijn vermogensbeheerders die zich richten op pensioenfondsen. En het probleem van de pensioenfondsenmarkt is dat het aantal pensioenfondsen gewoon hard is afgenomen de afgelopen jaar.
Ja.
Door die regelgeving is de concentratie in de pensioenfondsensector verder doorgegaan. Zijn minder dan 240 pensioenfondsen nog over. Daar waar er, nou, 20 jaar geleden... Tenminste 1200 waren.
Maar toch heeft Goldman Sachs hier 1,7 miljard voor over. Dat is ook meer dan werd verwacht. 1,5 miljard. De topman van NN heeft ook gezegd... David Knibbe, eigenlijk gaat het met NN Investment Partners nog behoorlijk goed. Wij zijn ons alleen anders aan het oriënteren. En op termijn kunnen we het misschien niet zo goed gebruiken als bedrijf. Maar 1,7 miljard voor een markt die, hoe je het wint of keert, ook onder druk staat. Dat is wel behoorlijk veel geld, toch, Lodewijk, dan?
Dat klopt, maar er staat ook tegenover dat NN zich gecommitteerd heeft om de komende 10 jaar de diensten van Goldman af te nemen. En daar zit natuurlijk ook een prijskaartje aan. Dus daarmee gaat Goldman in ieder geval die aankoopprijs een klein beetje terugverdienen. En Goldman wilde graag weer terug in het zadel komen nadat ze in 2006 als fiduciair vermogensbeheerder actief werden in Nederland voor het pensioenfonds vervoer, wat op dat moment een hele grote transactie was. En die zijn ze in de loop der jaren kwijtgeraakt, omdat Goldman heel goed voor zichzelf kan zorgen. En dat ging af en toe ten koste van het pensioenfonds. En dat heeft de reputatie van Goldman in ieder geval in Nederland toen behoorlijk geschaad. En nu komen ze terug via NNIP.
Goed dat er een definitie is gegeven door Lodewijk. Er zijn toch ook mensen, ook al hou je dan dit onderscheid in gedachten, die zeggen, dit is jammer. Hè? Er verdwijnt toch weer een Nederlandse vermogensbeheerder in buitenlandse handen. En het is niet voor het eerst. Er blijft zo wel heel weinig over. Deel jij die zorg, Koen?
Ja, ik deel die zorg wel. Hè. In de intro gaf Lodewijk ook aan dat het aantal pensioenfondsen drastisch is afgenomen. Dat betekent ook dat het aantal aanbieders van services aan die pensioenfondsen, zoals een NNIP, ook onder druk komen te staan. Dus dat betekent dat de hele infrastructuur langzaam maar zeker toch verschraalt. Want Goldman heeft... los van het feit dat NNIP wat verder loopt in duurzaamheid en ze daarmee ook een inhaalslag kunnen maken, dus dat verklaart ook een klein beetje die prijs, maar gaan ze ook op zoek naar synergievoordelen. En je kan zeggen dat de bijvoorbeeld de juristen gespecialiseerd in het recht van dit soort transacties, de contracten die afgesloten worden met die pensioenfondsen, ja, daar zit synergie in. Dus dan kun je zeggen, van, nou, we hebben al die juristen niet meer nodig. Dat betekent ook dat het kenniscentrum van juristen rondom die contracten in Nederland of in Londen gaat afnemen. Maar het gaat niet. Het is niet meer dat daar waar er één zat in Londen en één in Den Haag, er straks twee zitten.
Dus ergens druppelt het ook wel een klein beetje naar beneden. Als er zo'n transactie is, als een investment partner in handen komt van Goldman Sachs, ergens op de langere termijn merken ook mensen zoals jij daar iets van?
Ja, dat zou wel kunnen gaan gebeuren.
Nou, het jammer is vooral dat je opleidingsinstituten gaat missen. Ja. Daar waar ABN AMRO, Asset Management vroeger een heel belangrijk opleidingscentrum was. Robeco, dat echt decennia is geweest. Mensen die bij Robeco hebben gewerkt, die begroeten elkaar nog steeds overal bij allerlei concurrerende organisaties. Hmm. En dat ga je vooral missen. En het jammere voor Nederland is natuurlijk dat we een enorme zak met pensioengeld hebben. Meer dan 1500 miljard moet er beheerd worden. Maar dat in toenemende mate buiten Nederland wordt beheerd.
En wat is er voor nodig als vermogensbeheerder aan vermogen om het in Nederland te redden? Is er iets te zeggen over bijvoorbeeld wat ik voorbij zag komen in berichtgeving, 300 miljard, en zit je daaronder, dan kom je in de problemen?
Nou, ik weet niet of je dan per definitie daaronder in de problemen komt. Het ligt ook een beetje aan je toegevoegde waarde die je hebt. In de deal die nu aangekondigd is, heeft Goldman gezegd van we blijven nog 10 jaar lang klant. Heeft NNIP gezegd, we blijven nog 10 jaar klant bij. Goldman in de producten die we nu afnemen bij NN. Tenzij er echt een veel beter alternatief is. Dus je hebt toegevoegde waarde als je dat veel betere alternatief bent. En in de hele lange rijke geschiedenis die wij hebben in het beheren van kapitaal. Robeco kwam net al even langs. Maar zo hebben we ook Obam. En Obam is wel een heel interessant voorbeeld in deze. Want is jarenlang onderdeel geweest van grotere concerns. Maar is nu toch weer als zelfstandig fondshuis actief, als ik me niet vergis. En dat betekent dat er voor een Obam, om het uiteindelijk op lange termijn te kunnen redden, zullen ze of een heel goed marketingapparaat moeten hebben. Maar vooral de beste marketing is je resultaat. En uiteindelijk gaat het daarom, en ik denk dat er heel veel strategieën zijn die misschien aangeboden worden door verschillende fondshuizen, maar dat de concentratie van het kapitaal en dus ook de verdiensten slechts zit in een paar strategieën. En dat zijn ook de strategieën daar waar je het heel erg goed doet, kun je ook een premie vragen en je winst maken. De rest is gewoon leuk is misschien, zoals een boer ook letterlijk doet, het zaaien voor de lange termijn en te zien of er iets heel moois uitkomt. Maar verder denk ik dat dat, er is wel ruimte, maar je moet toegevoegde waarde hebben.
We gaan naar de ruimte voor de kleine aandeelhouder.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is te gast. Lodewijk van der Kroft van Comgest en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. De Vereniging van Effectenbezitters riep vorige week op om kleinere beleggers beter te beschermen in grote beursovernames. De grote spelers kunnen namelijk te vaak hun zin doordrukken bij die overnames tegen de kleinere aandeelhouder in. En daarom moet er meer regelgeving komen om de kleine aandeelhouder te beschermen, stelt in ieder geval de VEB. Lodewijk, deze kwestie is actueel omdat het de afgelopen maanden een paar keer misgegaan is bij bedrijven waar die grote aandeelhouder tegen de kleine aandeelhouder kwam te staan. Kun je kort schetsen wat hier speelt?
Het probleem zit er met name op het moment dat de grote aandeelhouder ook aan de andere kant van de onderhandelingstafel zit en dus een rol speelt in de aankoop, in dit geval ook in de verkoop van het bedrijf. Kijk, ik denk dat normaal het heel logisch is dat kleine aandeelhouders minder te zeggen hebben in een aandeelhoudersstructuur dan de grote aandeelhouders. Maar het wordt anders als die groot aandeelhouder probeert om die kleine aandeelhouders uit te roken door aan de koopkant actief te zijn.
Ja, dus als onderdeel van een consortium bijvoorbeeld.
Dus dat hij dus eigenlijk met zichzelf onderhandelt en daardoor twee petten op heeft in die hele discussie. En dat speelde recent ook op de Amsterdamse beurs.
Ja, ICT Group, Hunter Douglas, DPA, daar is het allemaal toch niet helemaal ordentelijk verlopen. Er werd zelfs gesproken door die kleinere aandeelhouders van flagrante onteigening. Is dit dan iets waar je tegenop moet treden, Koen?
Nou ja, ik denk dat het heel erg lastig is om er tegen op te treden. Kijk, in de aanloop van het opbouwen van zo'n groter belang drijf je de koers juist op. Er zit een onderwaardering in. Ik denk dat als je de kleine aandeelhouders relatief meer rechten gaat geven dan grote aandeelhouders, dan moet je er ook rekening mee houden dat dat een soort van plafond geeft aan de prijsontwikkeling van een aandeel. Want ja, dan heb je dus eigenlijk geen gelijk playing field de andere kant op, waar dat nu dus ook het geval is. Dus je moet eigenlijk kiezen dan tussen twee slechte. Ik zou daar niet echt een voorstander van zijn. Bovendien denk ik dat het heel erg lastig is, want waar leg je de grenzen?
Lodewijk, laten we even kijken naar wat er in Frankrijk speelt, begreep ik. Tenminste, je hebt daar de redactie over ingelicht. Als je langer bij een bedrijf betrokken bent als aandeelhouder, dan heb je misschien een klein belang, maar dan mag je je stem wel zwaarder laten wegen.
Ja, je kan dus je aandelen laten registreren en daarmee een loyaliteitsbonus krijgen in de vorm van dividend. En ook het stemrecht kan dus hoger zijn als jij dus als lange termijn aandeelhouder betrokken bent bij de organisatie.
Dus zo kun je er toch een beetje mee spelen, begrijp ik.
Ja, op die manier kun je een beetje mee spelen. Dat zou niet de oplossing zijn voor het probleem bijvoorbeeld bij Hunter Douglas, want de grote aandeelhouder zit daar langer dan wie dan ook in. Ik denk dat vooral de Raad van Commissarissen een belangrijke rol hierin te vervullen heeft. En dat de grote aandeelhouder natuurlijk moet oppassen dat hij niet met zichzelf onderhandelt op die manier over de overnameprijs. Maar tegelijkertijd ben ik het helemaal met Koen eens. Dat op het moment dat je weet dat je een belang koopt in een bedrijf wat voor 80-90% in handen is van één grote partij, dat er altijd een risico bestaat natuurlijk dat jij als minderheidsaandeelhouder niet datgene krijgt waar je recht op hebt.
Ja, maar in een democratie, om het maar eventjes wollig uit te drukken, telt natuurlijk niet alleen maar het recht van de grootste, maar wordt iedere stem gehoord. En de VEB zegt nu, als je naar de beurs toe wil, dan gelden er ontzettend veel regels. Misschien wel overgereguleerd. Stel je wil er ooit vanaf of er gebeurt iets in de ontwikkeling van het bedrijf, dan kan het ontaarden in een totale wild west. Ja. En dan kom je toch tot de conclusie dat die kleine aandeelhouder onvoldoende is geïnformeerd, geen rechten heeft.
Weet je, Thomas, we hadden het voor de break hadden we het over marketing. En dat je als vermogensbeheerder dan of een hele goede marketing of een heel goed rendement moet hebben. Ik ben een groot voorstander van een organisatie als de VEB. Maar ik denk dat dit toch ook wel ze preken heel erg voor eigen parochie. Want zij zijn de vertegenwoordiger van die kleine aandeelhouder.
Ja.
Ja, en waar leg je dan de grens? Laten we zeggen dat een vermogensbeheerder een miljard onder beheer heeft in een bepaald fonds. En dat fonds 5% belang heeft in één bedrijf. Dan heb je dus 50 miljoen, dat is al een heel groot belang, hè? Dan heb je 50 miljoen in dat fonds zitten. Ik heb even gekeken naar wat zou nou de gemiddelde marktkapitalisatie van een midcap bedrijf zijn. Ja? Laat dat 250 miljoen zijn. Ja? Dan heb je een belang van 20%
in
heel snelle rekelaar. Maar dan heb je 20% belang. Denk je dat je daarmee een overname kan blokkeren? Heel misschien. Maar dat betekent dus dat alles wat daaronder zit in een goed gespreide portefeuille, voordat je daar uiteindelijk genoeg hebt om het te breken. Ja, ik denk dat je gewoon moet zeggen, dit is nou helemaal zoals die markt werkt. Dit is een heel goed functionerende markt. Je kan niet gaan zeggen, iemand van 25 heeft meer stemrecht dan iemand van 75. Alhoewel ze wel nog veel langere horizon hebben. Ja.
Dus jij bent ook niet voor dat gewogen stemrecht, een loyaliteitsaandeel bijvoorbeeld?
Nou, ik vind het op zich een mooi principe. Maar zoals Lodewijk terecht zegt, het kan dus ook zijn, vaak zijn het de groot aandeelhouders die er ook al heel erg lang in zitten. De enige plek waarop dat werkt is dat bijvoorbeeld een Elliot of een andere barbarian at the gate komt met een hele grote zak met geld. En dat die zegt, wij gaan hier even de boel veranderen.
Ja, maar die drijven
dan ook in een hele korte periode de prijs op. Ja.
Lodewijk?
Dus ja.
Ja, dus waar wij vooral naar kijken, als wij aandeelhouder zijn in een bedrijf en is een groot aandeelhouder, dat zien we vaak, dat zien we heel graag zelfs, want die hebben vaak een lange termijn visie. Dus of het nou om de familie Heineken bijvoorbeeld gaat, mooi voorbeeld in Nederland. Ja. Zolang je maar als minderheidsaandeelhouder het idee krijgt dat jouw rechten wel goed bediend worden. En zolang dat het geval is, is er denk ik geen enkel probleem en moeten we vooral niet te veel regelgeving over ons heen trekken.
Zullen we naar een teken des tijds gaan? KPN kondigde het gisteren aan na Shell, Philips, ING, ASML. Gaan we door eigenlijk. Beursgenoteerde bedrijven die hun eigen aandelen inkopen. Zou een voordeel opleveren voor een aandeelhouder, omdat de winst dan over minder aandelen verdeeld hoeft te worden. Koen, waarom doen bedrijven dit? Is dit pure armoede? Gebrek aan ideeën? Gebrek aan goede investeringen?
Ja, misschien wel. Misschien is het ook nog wel de component negatieve rente die op dit moment meespeelt. Tevreden houden van aandeelhouders zonder dat je dividend meteen hoeft te verhogen. Dit heeft een wat meer eenmalig karakter dan dividend uitkeren.
Het lijkt wel redelijk structureel te zijn bij verschillende bedrijven, toch?
Ja, dat klopt. Er zijn er heel veel die aan de lopende band aandelen inkoopprogramma's aankomen.
Zo eenmalig is het niet.
Nee, maar het is wat anders. Je kan wel zeggen, we gaan voor een miljard eigen aandelen inkopen. En als dat miljard ingekocht is, dan hoef je er ook niet noodzakelijkerwijs mee door te gaan. Maar als je een dividend hebt en je gaat opeens dat dividend verlagen, ja, dat is wel iets waar aandeelhouders niet zo heel erg blij mee zijn.
Bij Koninklijke Olie bijvoorbeeld gezien, wat veel mensen natuurlijk aanhielden, juist vanwege dividend. En op het moment dat je je dividend moet verlagen, om wat voor reden dan ook, dan wordt dat over het algemeen niet in dank afgenomen. Bovendien is het zo, en dat geldt met name voor Amerikaanse bedrijven, dat ze liever aandelen inkopen dan dividend uitbetalen. Dividend is belasting onvriendelijker dan inkoop van eigen aandelen. Dividend keer je uit nadat je alle vennootschapsbelasting hebt betaald. Moet de eigenaar van dat aandeel moet er ook nog een keertje dividendbelasting afbetalen. Dus om die reden
zijn veel bedrijven geneigd, ook die flexibiliteit die Koen aanhaalde, om aandelen in te kopen. Het probleem bij het lijstje wat jij noemt is dat er zitten een aantal bedrijven tussen die ideeënarmoede hebben, die meer kaststroom genereren dan dat ze rendabel weer
je voegt
inzetten.
Weinig toe aan een bedrijf natuurlijk. Ik kan me toch voorstellen als je aandeelhouder bent dat je ook graag ziet dat dat bedrijf weet waar het naartoe wil.
Kijk, en bij ASML, wat je ook noemde in dat rijtje, daar doen ze een combinatie van dingen. Daar wordt een dividend uitgekeerd, er worden aandelen ingekocht en er wordt ongelooflijk veel
geld niet op.
En daar wordt ongelooflijk veel geïnvesteerd. En bij bedrijven als KPN ben ik bang dat er meer geld binnenkomt dan dat ze rendabel kunnen uitzetten. En dat je dan derhalve uit armoede moet kiezen voor het inkopen van eigen aandelen.
Kijk, de glasvezel bij KPN is een heel, heel goed idee. Maar laten we niet vergeten dat als je over een langere periode kijkt, zijn er maar heel weinig bedrijven die daadwerkelijk waarde toevoegen over een langere periode. Een SBM Offshore staat nu €15. Dat stond 10 jaar geleden ook. Oké, je hebt misschien wat dividend in de tussentijd gehad. Maar ING. Je had de afgelopen jaren meer geld verdiend als je obligaties van ING had gekocht dan de aandelen. Koninklijke Olie. Inmiddels hetzelfde verhaal.
Maar een bedrijf dus, als KPN, Koninklijke Olie, daar is toch voldoende te investeren om mee te kunnen in de toekomst. Waarom zou je dan tot aandelen inkopen overgaan?
Nou ja, blijkbaar niet. Kijk, en het liefste heb ik ook investeringen waarvan je zegt van het investeren bedrag is relatief beperkt. En daarna zijn de revenuen heel erg groot. Tenzij je zegt van nou, we gaan op overnamepad. Nou, dat hoef je van een bedrijf als KPN niet te verwachten. Want al zou er een prooi zijn, dan zijn de mededingingsautoriteiten die daarvoor gaan liggen. Dus ja, ik kan me in zo'n geval heel goed voorstellen dat je zegt van nou, het is te onzeker om te zeggen we gaan het dividend verhogen. De fiscale voordelen die Lodewijk aanhaalde. Nou, dan gaan we eigen aandelen inkopen. Dus ik vind dat op zich niet zo heel erg.
Als zo'n aandeel heel hoog staat, hè, dat is in een aantal bedrijven zo, loopt dat bedrijf dan ook een risico dat het bedrijf zelf op de top instapt?
Nou, dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Het onderzoek met name in Amerika wat ernaar is gedaan, dat management vaak de neiging heeft om op verkeerde moment die aandelen inkoopprogramma's op te starten. Dus die zijn vaak net zo slechte timers als gemiddelde belegger dat is.
Ja.
Dus wat dat betreft is het niet noodzakelijkerwijs een heel goed signaal als bedrijven overgaan tot het inkopen van aandelen. Maar het is natuurlijk gewoon een hele makkelijke manier om de winst over minder aandelen volgend jaar te hoeven verdelen. Dus bij gelijke winst, de taart met minder mensen hoeven te delen betekent hogere winst per aandeel.
Ik moet ook een heel duidelijk signaal gaan afgeven, Koen.
Is het klaar voor vandaag?
Het is klaar voor vandaag in ieder geval. Okay. Wat jullie betreft, Koen Bender van vermogensbeheerder Mercurius was hier. Tot volgende week. En Lodewijk van der Kroft van Comgest, ook fijn dat jij er was. Tot een volgende keer. Zometeen dan is het woord aan mijn zakenpartner. En hoe staat het toch voor met Hotel Américain, dat een Hard Rock Hotel is geworden in tijden van corona?
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over de nieuwe formule van het Américain Hotel in Amsterdam. Nu eerst
de zakenpartner van de week.
En dat is Lizzie Dorenwaard, toezichthouder bij onder andere de Nederlandse Publieke Omroep en Staatsbosbeheer. Een zeer ervaren toezichthouder en ook al een zeer ervaren gast in dit programma. Lizzie, fijn dat je er bent.
Ja, leuk.
Laten we het hebben over een van jouw meest opvallende toezichthoudende rollen. Dat is namelijk als toezichthouder bij de Nederlandse Publieke Omroep. Heb je iets gemerkt van dat je in de storm stond als verspreider van nieuws, waarvan sommige mensen zeggen ja, dat heeft toch wel de kenmerken van fake nieuws en waarom is het allemaal zo pessimistisch, negatief?
Het is natuurlijk maar een enkeling die dit zegt. Hè? Want ik ben heel erg trots op de NPO. Wij hebben heel hooggewaardeerde programma's gemiddeld. En grote kijkdichtheid. We zijn betrouwbaar. Ons nieuws moet voldoen aan journalistieke waarden. En dat gebeurt ook eigenlijk in 99,9% van de gevallen. Ook bij ons gaat er wel eens iets mis.
Maar toch zie je, als je het nu hebt over politiek of over andere instituties, Er wordt aan die autoriteit getwijfeld. Mensen zijn kritischer, nemen niet zomaar alles voor waar aan. Heb je nog het idee dat de publieke omroep daarop moet inspelen? Beleid beter moet verantwoorden? Programma's beter moet verantwoorden?
Ja. Nou, als de Raad van Toezicht staan we natuurlijk op afstand. Hè? Dat begrijp je. En de NPO is de overkoepelende organisatie van alle omroepen. We hebben er op dit moment 11. Er komen nog 2 bij. Volgend jaar. En wij, doordat wij 13 omroepen krijgen, en nu dus 11 hebben, hebben we heel diverse programma's. En dat is juist het mooie van het Nederlandse omroepbestel. Dat alle geluiden kunnen gehoord worden. Dus je mag een mening hebben als omroep, en dat mag je ook laten horen. En wat wij doen is dat we alle geluiden uit Nederland proberen op de radio en op de televisie te krijgen.
Maar die omroepen die erbij komen, die komen erbij omdat zij zelf vinden, en daar hebben ze kennelijk voldoende achterban voor, dat ze op dit moment niet gehoord worden. Een van die omroepen heet zelfs zo.
Ja, hebben elke keer. Hè. We hebben, zo is ook Pownet erin gekomen. Zo is ook, zijn ook anderen binnengekomen. Dus dat is het mooie van ons omroepbestel. Dat het verandert. Het moet divers zijn. Iedereen moet gehoord worden. En dat kan ook. En soms is er wel eens een slippertje en houdt men zich niet aan de journalistieke codes. En die randvoorwaarden, die moeten wij als Raad van Toezicht natuurlijk wel creëren. Dat dat gebeurt. En als mensen slippertjes maken, over de grenzen heen gaan, dus niet betrouwbaar nieuws, niet horen en wederhoor toedienen, of als zij belangenverstrengeling met commercie hebben, dat je daar heel snel op gaat acteren. En dat is niet alleen de NPO, daar zit de ombudsman die dat doet, maar ook de commissariaat van de media. En met elkaar zouden we daar wel wat meer over kunnen praten, dat we die voorwaarden zo stevig, zo strak mogelijk zetten. Want dat is nog wel eens, daar kunnen we nog wel een stapje op zetten.
Je zegt dat je trots bent op de NPO. Ik neem toch aan dat je ook veel televisie kijkt, ook om te zien wat er dan precies gemaakt wordt. Wat mij opviel van de afgelopen periode, misschien speelt het alweer een tijdje terug, maar in mei moest Andere Tijden vechten voor het voortbestaan. Dat is inmiddels enigszins gered, want er komen 10 langere afleveringen. Programma toch nog weer een voortbestaan gegund. Mm-hmm. Maar hoe kijk je dan naar de discussie die dan woedt tussen enerzijds kwaliteit, vinden we allemaal belangrijk, moet blijven, bleek in één keer ook plotseling heel veel fans te hebben, veel meer fans dan het aantal kijkers deed vermoeden, en amusementsprogramma's waarvan mensen zeggen, ja, daar is de publieke omroep toch niet voor.
Ja, amusement hebben we nodig om natuurlijk kijkers te krijgen. Als we alleen maar hele zware documentaires neerzetten, dan hebben we onvoldoende kijkers. Dus we hebben iets van amusement nodig. Altijd leuk amusement. Ik bijvoorbeeld oogappels, hè, en luizenmoeder. Nou, daar genieten wij, ik in ieder geval enorm van. Maar goed, dus amusement. Maar even denken, ik ben je vraag kwijt.
Nou, mijn vraag is, hoe komt het toch dat journalistiek zeer gewaardeerde programma's, waarvan mensen zouden kunnen zeggen, dat is de kern van de publieke omroep, dat die moeten vechten voor een voorbestaan. En dat lichtvoetige amusement achter, dat is allemaal prima, daar vinden we wel weer budget voor.
Ja, nee, dat is niet zo. Het is een professionele organisatie, hoor, de NPO. Dus deze discussies lijken wat ad hoc te gaan, maar dat is helemaal niet zo. Er wordt gekeken naar hoe wordt het programma gewaardeerd, hoeveel mensen kijken ernaar. En als dat onder bepaalde waarde liggen, dan wordt er gekeken, gaan we er nog mee door, ja of nee? Dus het is niet zomaar een besluit. Daar wordt echt over nagedacht. En natuurlijk heb je altijd mensen die het dan niet mee eens zijn. En dat, die hoor je dan.
Wat ook doorgaat is dit programma met een volgende gast. Stel gerust je vragen.
Zaken doen.
Het Amsterdamse Amerikaan Hotel gooide 2 jaar geleden het roer volledig om toen bekend werd dat het een Hard Rock Hotel zou worden. 2020 had het jaar van de omwenteling moeten worden, maar we weten wat er gebeurde. Corona brak uit. En toch is er wel degelijk sprake van een Hard Rock Hotel. Het is allemaal doorgegaan. Claire van Kampen is hier, de general manager van het hotel. Welkom, goed dat je er bent.
Dankjewel.
2 jaar geleden hebben we elkaar ook gesproken en toen werd duidelijk inderdaad wat die verandering zou gaan betekenen. Het Hard Rock Hotel dat jullie zouden gaan worden. Dat is allemaal volgens plan verlopen of niet?
Niet geheel volgens plan. We hadden gehoopt dat we 90% bezetting hadden en live muziek en vooral veel entertainment. Helaas zitten we daar niet aan. Maar we zijn wel een Hard Rock Hotel. We zijn prachtig verbouwd. Muziek is de hoofdrol in het Hard Rock Hotel. En Café Américain blijft nog steeds Café Américain, waar heel veel zorgen om waren. Daar hebben we niks aan veranderd. Dat is alleen maar in zijn egaars gebleven. En de kwaliteit van service en eten zijn we heel hard mee bezig om dat op de rit te krijgen.
Snapte je met terugwerkende kracht wel die zorgen? Want die waren er inderdaad, hebben we er vorige keer ook over gehad. Hè, toch iets heel eigens. Dat Café Américain staat voor Amsterdam, staat voor een bepaalde beleving. En dat wordt dan meegesleurd in een wereldwijd concept. Is toch zonde?
Uiteraard snap ik en hoor ik dat wij aan het merknaam Hard Rock nog echt wel wat uitleg moeten geven en moeten laten zien. Gelukkig heb ik wel gezien het afgelopen jaar dat bij, door het te laten zien, dat iedereen zegt, althans iedereen die ik gesproken heb en het heb laten zien, die zeggen, oh, maar als ik dit geweten had, dan was ik niet zo kritisch geweest.
Okay. Ja, ik heb vanmiddag ook zitten googlen op je site. En het ziet eruit als een hartstikke leuk hotel. Het is natuurlijk een geweldige plek. Dat Leidseplein bij het Vondelpark en bij alle theaters. En Rijksmuseum op loopafstand. Geweldig. Even reclame voor je maken, Claire.
Heel goed, dankjewel.
En ik zag ook dat je aan het café niks gedaan hebt. Ik ben Amsterdammer. Ik heb er vroeger kerstdiners gehad. Geweldig. En het is in oude glorie hersteld. Echt complimenten. Echt heel erg leuk om te zien.
Dankjewel.
Maar goed, alles wat je van plan was, heb je uitgevoerd. Ziet er inderdaad hartstikke mooi uit. Dat moet dan op een bepaald moment natuurlijk ook weer worden terugverdiend. Daar moeten mensen van kunnen genieten. Daar moeten gasten van kunnen genieten. We hoeven niet helemaal terug in de tijd. Maar ik neem het aan dat jij de afgelopen 2 jaar periodes hebt gehad van, gaan we open? Hoe dan? Op welke manier? We gaan toch niet open. Alles wat ons hotel zo bijzonder maakt. Misschien wel live evenementen. Kan een streep doorheen. Hoe is het geweest?
Ja, wel heftig. Maar ik denk dat iedereen het afgelopen jaar wel heftig heeft gevonden. We zouden 1 april open gaan na alle verbouwingen. Toen op 16 maart meneer Rutte zei dat het allemaal dicht moest, toen liepen er bij mij in het hotel nog 50 bouwvakkers rond om alles af te maken. Dus er was iemand die aan de noodrem trok. Dat was natuurlijk heel gek om mee te maken. Dus wij zijn eigenlijk altijd open gebleven. We hebben periodes gehad waarin we bijna geen gasten hebben gehad. Hebben we zelf het hotel bewaakt. Dat is dan ook wel weer het mooie, dat er altijd wel iemand in het hotel aanwezig moet zijn vanwege de veiligheid. Dus dat heeft ook wel weer zijn charmes.
Heb je nog overwogen om toch dicht te gaan? Heel veel winkels hebben die keuze gemaakt omdat ze een rekensom hebben gemaakt. Hè? Bij het openhouden van winkels horen kosten en die kunnen we op geen enkele manier terugverdienen. Geldt voor jullie wellicht toch ook?
Ja, zeker hebben we daarover nagedacht. Alleen er moeten altijd 2 mensen aanwezig zijn vanwege de veiligheid van het grootte van het gebouw. Dus ja, of er nou 2 of 3 mensen aanwezig zijn en ik ze thuis neer ga zetten. We hebben natuurlijk wel gekeken naar het uitzetten van bepaalde elektra. Kosten kunnen besparen door dingen niet meer aan te zetten. Maar over het algemeen was de rekensom open dicht. Er moeten toch 2 mensen de voordeur bewaken.
Heb je er zelf ook overnacht?
Ja, zeker.
Die indruk krijg ik nu. Maar ook uit pure noodzaak misschien. Hè? Want je zegt, het hotel moet bewaakt worden. Er moeten mensen toch zijn. Onder wie jij?
Ik met mijn gezin. Mijn dochters hebben genoten. Die hebben in een hotel geslapen waar nog 1 andere collega sliep. En niemand anders was er. Nou, wat wil je? Je mag door het hotel rennen.
Kon jij er ook van genieten? Want ik kan me wel een soort van filmische voorstelling maken van hoe dat dan is. Maar de omstandigheden waardoor dit allemaal mogelijk is, die zijn natuurlijk niet om over naar huis te schrijven.
Nee, dus tuurlijk is het heel gek om dat te doen. En slapen in je eigen hotel is altijd een beetje apart, omdat je toch weet wat er allemaal kan gebeuren in een hotel. En daar denk je wel over na. Dus ik hoor wel meer dingen dan mijn kinderen en mijn echtgenoot. En ik lig daar wel met een iets ander gevoel dan hopelijk onze gasten. Want over het algemeen slaapt iedereen er altijd heel erg lekker.
Ja. Heb je mensen moeten ontslaan? Ben je weer personeel kwijtgeraakt?
Ja, we hebben heel veel contracten vorig jaar niet kunnen verlengen. Dus we zaten op 120 FTE. En daar hebben we toch wel een heleboel, de flexibele schil hebben we daar moeten laten gaan. Met pijn in ons hart. Wat wel mooi is dat heel veel mensen uit met name het café, dat we die nu langzaamaan terug aan het aannemen zijn. Omdat het café en de bar, dat loopt eigenlijk best wel sinds alle maatregelen losgelaten zijn, best wel weer redelijk goed. En hebben we de mensen weer nodig en kunnen we ze weer aannemen.
Hoeveel missiewerk is er nog te verrichten als jij het hebt over het uitleggen van wat je nu precies doet als Hard Rock Hotel? Weten mensen nu waar dat voor staat? Ik bied je eigenlijk meer de gelegenheid om dat nu nog toe te lichten.
Nou, dat missiewerk, ik denk dat ik dat zal moeten blijven doen. En het gaat er vooral om dat mensen het moeten ervaren. Dus kom vooral langs in het hotel, ervaar het. Hard Rock gaat over muziek. En muziek in de breedste zin van het woord. Dus in Café Américain spelen we jazzmuziek, tangomuziek, piano. Er speelt heel vaak een pianist. Dus zodra het allemaal weer mag, live muziek en live entertainment, willen we dat ook echt laten zien. En zullen de DJ's spelen.
Maar is dat label dan toch niet zo langzamerhand een tikkeltje misleidend? Hard Rock. Als je het hebt over allerlei stijlen muziek die daar toch ook gespeeld worden, die in de verste verte toch weinig te maken hebben met Hard Rock, dan kan ik me voorstellen dat je een veel breder publiek zou trekken als dat label ook iets meer ruimte voor interpretatie zou bieden.
Dat zou kunnen. Alleen denk ik dat het is een wereldwijd merk. En als merk zijnde is Hard Rock gewoon heel erg bekend, met name vanuit de cafés. Dus ik zou voorstellen, laten we de naam niet veranderen, maar kom gewoon naar Hard Rock Hotel Amsterdam en merken en ervaar het. En zie hoe prachtig het geworden is en hoe mooi het is om mensen te raken met muziek. Of dat nou de Beatles zijn, of Elton John, of Van Halen, of Metallica.
En wie is er nu, behalve dat jij de general manager bent, maar wie is er nu werkelijk de baas in dat hotel? Ik spreek nu met jou, maar er is ook een label, het Hard Rock label. Dan is er nog een Nederlandse exploitant van de hotels, Eden Hotels, een Nederlands familiebedrijf, als ik goed geïnformeerd ben. Wie bepaalt er nu precies wat er in dat hotel gebeurt?
Ik.
Kijk eens, dan hebben we toch de goede uitgenodigd. Maar hoe zit dat in elkaar?
Wij zijn een franchise. Dus Hard Rock die bewaakt hun merk en hun brand. Dus daar moet ik aan een bepaalde eisen voldoen. Daar word ik regelmatig op gecheckt door mystery calls. Mystery checks.
Wat zijn dat dan voor voorwaarden?
Of gasten met hun naam aangesproken worden, bepaalde procedures aangehouden worden. Of nu met name in deze periode van corona safe and sound. Dus dat het schoon is, dat het hygiënisch is. Alle hotelkamers zijn gesield. Dus als het kamermeisje de kamer gecheckt heeft, wordt hij gesield. Komt er niemand meer binnen totdat de eerste gast komt. Daar worden we op gecontroleerd. Dus het gaat vooral over serviceniveau en kwaliteit. Daar worden we door Hard Rock op getest. En vanuit de Ede Hotels, wat de eigenaar is van de exploitatie, willen we dat we geld verdienen. Ja. Dat wil Hard Rock natuurlijk ook.
Gaat dat nog een beetje, geld verdienen? Vandaag kwamen cijfers van het CBS naar buiten over de buitenlandse toerist. Ging over het tweede kwartaal weliswaar. En de zomer is er natuurlijk al overheen gegaan. Die buitenlandse toerist is weggebleven. Vertel ik jou natuurlijk helemaal niks nieuws mee. Maar als je met name richt op Amerikanen, op Britten, hoe ga je dat dan repareren?
We zullen moeten geduld moeten hebben tot we zien wel dat de Amerikanen langzaamaan komen. Dat gelukkig onze vaste gasten echt alweer de moed bij elkaar geraapt hebben en uit Amerika zijn overgekomen om toch even naar het hotel te komen. De Engelsen is het nog wel heel ingewikkeld. Maar zodra dat weer gaat lopen, ben ik ervan overtuigd dat mensen gewoon weer naar Amsterdam willen komen.
Kun je ook makkelijk zeggen, als die Amerikanen niet komen, als die Britten het laten afweten om duidelijke redenen, nou dan gaan wij ons richten op Duitsers, op Belgen, op Nederlanders? Of is dat echt een heel ander spel?
Dat is zeker een ander spel. Dat is ook een andere gast. Maar dat hebben we afgelopen jaar natuurlijk wel gedaan. En dat heeft ons wel weer de gelegenheid gegeven om heel veel Nederlanders te laten zien wat een prachtig hotel het geworden is.
Hoe kijk je naar Lizzie? Ja, vertel.
Ja, mag ik het heel anders vragen? We hebben natuurlijk regelmatig over maatschappelijk verantwoord ondernemen. En ik weet, ik heb zelf ook een keer hotel geleid, een jaar of 10, dat wij ontzettend met matrassen bezig zijn geweest om die te laten recyclen. Dat is maar een iets bij een hotel. Zijn jullie bezig met bewust omgaan met materialen?
Ja, zeker. Dat is binnen Hard Rock heel belangrijk. Save the Planet. Maar ook binnen Ede Hotels, wat natuurlijk een familiebedrijf is. En zegt, ja, we doen het al een aantal generaties. Dat willen we voortzetten. Dus duurzaamheid staat heel hoog in het vaandel. En dat is in de breedste zin van het woord. Dat is dingen recyclen, zorgen dat we afval scheiden. Maar ook zorgen dat als we iets op de menukaart zetten, dat het wel iets is wat duurzaam is. Maar ook met personeel omgaan.
Er zijn ook mensen die zeggen dat duurzaamheid en toerisme elkaar niet zo goed verdragen. Zeker niet als je vanuit Amerika naar Amsterdam gaat en een hele fikse reis moet ondernemen om ergens te komen.
Die discussie hou je natuurlijk altijd.
Nou, maar die discussie is wat scherper gesteld vanwege corona.
Dat klopt, maar ik denk dat wij als mens allemaal willen blijven reizen. En dat zal iedereen ook blijven doen. Ik denk wel dat men er wat bewuster over na zal denken. En zal dan denken van, oké, ik neem die vlucht vanuit Amerika, maar laat ik dan een hotel kiezen waar duurzaamheid voorop staat. En dat ik daar dan wel aan die duurzaamheid werk.
Claire van Kampen was hier, de general manager van het Hard Rock Hotel Amsterdam American. Fijn dat je er was.
Dankjewel.
Tot de volgende keer.
Dankjewel.
Zaken doen. Over de grens.
Vietnam is net als Nederland een deltaland. En wat de landen voor gelijksoortige uitdagingen stelt, dat is duidelijk. Tegelijkertijd biedt het zakelijke kansen voor Nederlandse ondernemers in Vietnam. En daar praat ik over met Elsbeth Akkerman, de Nederlandse ambassadeur in Vietnam. Goedemiddag.
Goedemiddag, hallo.
Voordat we ingaan op die zakelijke kansen eerst, want daar draait het toch veel om in deze tijd. Wat is de stand van zaken in Vietnam wat betreft het coronavirus? Want er is een tijd geweest dat Vietnam een wereldwijd voorbeeld was.
En dat was ook zo. In 2020 door hele strenge preventie- en controlemaatregelen door de Vietnamese overheid is het hier eigenlijk gewoon heel stabiel geweest. En woonden en werkten wij hier met relatief veel bewegingsvrijheid. Maar die situatie is nu ingehaald door de Delta-variant van het coronavirus. En het hele land is in lockdown in verschillende gradaties. Dus daar waar we eerder vrij waren, is dat nu niet meer zo.
Dat betekent, denk ik, dat ook de bewegingsvrijheid van Nederlandse bedrijven die zaken willen doen in, met name in Vietnam, dat toch wel daaronder te lijden heeft, denk ik.
Ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat zaken doen in Vietnam niet makkelijker is geworden, maar zeker niet onmogelijk. We hebben hier een groot aantal gevestigde Nederlandse bedrijven. Ik weet niet of ik ze met naam en toenaam kan noemen, maar Heineken, Friesland Campina, Damen Shipyards.
Ja, het is nu al gebeurd. Nee hoor, geen ondanks... ramp.
Ja, precies. Maar uiteindelijk doen we het voor de goede zaak.
Ik ook. Je bent op BNR, maar deze bedrijven. Prima.
Precies. Dus deze bedrijven die hebben ondanks lastige omstandigheden is het ze gelukt om hun business voort te zetten. En daar zijn we als Nederlandse overheid, als ambassade ook ongelooflijk blij mee. Want deze Nederlandse bedrijven hebben ook echt een voorbeeldfunctie. In het vorige interview werd ook even gerefereerd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. En deze Nederlandse bedrijven die laten zien dat je geld kunt maken en tegelijkertijd ook zorg kunt hebben voor mens en milieu. Ze betalen leefbare lonen, zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, recyclen afvalmaterialen en reststoffen en dragen ook gewoon bij aan de goede reputatie van Nederland en het nut en de noodzaak van duurzaam zaken doen.
Nou, dit zijn
dat is
allemaal
heel fijn dat het die bedrijven is gelukt.
Onderwerpen die volgens mij ook ter sprake kwamen toen Vietnam en de Europese Unie een handelsverdrag sloten dat sinds een jaar, meen ik, 2020 augustus van kracht is, had veel gevolgen voor de invoerrechten. Heeft de handel wel een flinke impuls gehad of is dat door corona ook weer teniet gedaan?
Daar die impuls is er zeker. In de zin dat Vietnam en Europa en Nederland in ons geval in het bijzonder elkaar beter hebben leren kennen. De export van Vietnam naar Europa is groter geworden. Met name groente, fruit, garnalen, andere visproducten, die zien we ook in Nederland terug, in Nederlandse supermarkten. Maar daarnaast is Vietnam de afgelopen jaren ook echt ontwikkeld tot de fabriek van de wereld. En hier worden veel belangrijke onderdelen of hele producten gemaakt. Philips produceert hier een deel van.
En hoe gaat het er in die fabriek aan toe? Want er waren Europese partijen, met name de Groenen, die zeiden dat handelsakkoord met Vietnam, wat er ook gebeurt, daar kunnen wij eigenlijk niet mee instemmen. Omdat we ook niet zeker weten of Vietnam zich allemaal houdt aan mensenrechten, aan het recht om je te verenigen, aan vakbonden bijvoorbeeld. Dus als Vietnam zich dan heeft ontwikkeld tot de fabriek van de wereld, onder welke omstandigheden is dat dan gebeurd?
Nou, ik durf te zeggen dat de arbeidsomstandigheden, health and safety aspecten in de gemiddelde Vietnamese fabriek goed op orde is. Het zijn ook bijna allemaal internationaal. Het zijn allemaal fabrieken in internationaal eigendom of met internationale afnemers. Dus daar zijn ook gewoon de consumenteneisen die daar spelen en leidend zijn. Als je het hebt over de ruimte voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging, dan heeft Vietnam inderdaad nog een aantal stappen te zetten. En dat is ook onderdeel van de agenda van de Nederlandse ambassade.
Ja, dat is vak gezegd, denk ik, hè? Dat je daar nog niet veel mag zeggen daar. Mag ik nog iets vragen over over afval en het recyclen? Ik ben zelf in Vietnam geweest. In hoeverre hebben ze daar afvalverwerking goed op orde dan? Want je kan natuurlijk wel zeggen, we doen het allemaal duurzaam en recyclen. Maar in hoeverre wordt het gecontroleerd? Je zei net over sociale afspraken, hoe in fabrieken gewerkt wordt. Maar worden er dingen gecontroleerd, ook zo rond het afval?
Nou, ik denk dat afvalverwerking is een heel gevoelig punt in Vietnam. Dat is niet goed geregeld. Als je hier op straat loopt in Vietnam, dan zie je veel Vietnamese vrouwen die afval ophalen en afval scheiden. Maar de grootschalige verwerking en bijvoorbeeld ook waste to energy, wat we in Nederland en in Europa veel zien, dat is hier nog niet aan de orde. Daar heb je regels voor nodig, daar heb je afspraken voor nodig tussen consumentenbedrijven en de overheid. En die zijn er nog onvoldoende. En dat maakt bijvoorbeeld ook dat recyclen, upcyclen, dat nog echt in de kinderschoenen staat. We hebben een aantal Nederlandse bedrijven die zich daarmee bezighouden. Upcycling, The Ocean Cleanup is ook recentelijk aan de slag gegaan in Vietnam. Maar dat is nog pionierswerk. Maar ook dat is een onderwerp wat ook hoog op de agenda tussen Nederland en Vietnam staat.
Tot slot, een onderwerp dat op de agenda's van beide landen terug te vinden is, namelijk het feit dat we Delta-landen zijn. Wat betekent dat voor de kansen die er liggen voor Nederlandse bedrijven in Vietnam?
Nou, de kansen voor Nederlandse bedrijven zijn heel erg groot. Kansen voor de strategische samenwerking tussen onze beide landen zijn er ook. Vietnam heeft veel gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging. Maar we zitten ook met bodemdaling. Dat heeft minder met het klimaat te maken dan met menselijke interventies en industrialisatie. Een van de sleuteloplossingen is de landbouw en het verduurzamen daarvan. En Nederland heeft een ongelooflijk sterke landbouwpresentie. Niet in het minst omdat er recentelijk afspraken zijn gemaakt tussen het Nederlandse bedrijfsleven, 4 van de 6 topsectoren, onder andere landbouw, agrologistiek en de Vietnamese Kamer van Koophandel. Dus daar waar de kansen er nog niet zijn, zullen ze de komende periode worden geïdentificeerd. En als COVID het ons toestaat, kunnen we ze binnenkort ook kapitaliseren.
Elsbeth Akkerman, Nederlands ambassadeur in Vietnam. Dank voor dit gesprek. En ook dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Lizzie Dorenwaard. Met de geruststellende gedachte dat je er morgen weer bent.
Ja, leuk.
Fijn, tot dan. Morgen dan is hier ook Titia Siertsema. Zij is de voorzitter van de branchevereniging van bouwmaterialen, de NVTB. En de vraag is, wat doet die branche om ondanks de enorme tekorten aan materialen toch aan de vraag te kunnen voldoen? Morgen ga je het horen in BNR Zaken doen vanaf 12 uur. Het is nu eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.